Dit is SBS Dutch.
Ik kwam hier aanvankelijk als backpacker in 2010. En dat was nadat ik ook al eerder voor onze ambassade in Kopenhagen had gewerkt. Daarna woonde ik even in Oostenrijk. En vanuit Oostenrijk kwam ik hier. En het was de bedoeling dat ik weer terug zou gaan naar Oostenrijk. Maar we zaten midden in de global financial crisis. En het was heel moeilijk om werk te vinden. En toen kon ik hier bij de ambassade aan de slag. Dus terug naar de ambassade. Alleen moest ik wel even beginnen bij de afdeling consulair. En werd ik hier ook de chauffeur van de ambassadeur. En daar hebben we het over mei 2011. Het chaufferen was overigens hartstikke leuk. Ik heb daar destijds ook nog les in gehad van de voormalige butler van de ambassadeur. Superleuke man, Harry. Hij is overigens helaas vorig jaar overleden. Maar iedereen kende hem in Canberra. Iedereen kende Harry. Harry die leerde mij de kneepjes van het vak, het protocol van hoe je als chauffeur zorgt dat de auto op de juiste plek staat, zodat de ambassadeur aan de juiste kant uitstapt, dat jij als chauffeur achter de auto langs loopt om de deur te openen, et cetera. En ja, het was eigenlijk heel leuk, want ik maakte redelijk snel vrienden met al die chauffeurs. Het waren eigenlijk alleen maar mannen, dus zij vonden dat wel leuk, die dame van de Nederlandse ambassade. Altijd een beetje praatje maken en zo. En tegelijkertijd was het voor mij ook een hele leuke manier om Canberra beter te leren kennen. Want ik was eigenlijk nog maar net gearriveerd. Nou, dat heb ik al met al 2 jaar gedaan. En toen kwam PCZ, Pers Culturele Zaken, weer vrij. En toen mocht ik intern solliciteren. En kreeg ik de rol die ik ook in Kopenhagen had vervuld. En dan nog een stapje hoger, senior beleidsmedewerker. Zoals ik al zei, ik heb eerder in Kopenhagen ook op die afdeling gewerkt, op pers culturele zaken. Dus ik kon gelukkig hier in Canberra ook weer terug naar die afdeling. En daar had ik meerdere taken. En dat was communicatie, gedeeld cultureel erfgoed en publieksdiplomatie. En die rol heb ik meer dan 7 jaar met heel veel plezier en passie vervuld. Tot ongeveer oktober dit jaar.
Goed, 9,5 jaar, Nederlandse ambassade in Canberra. Hoeveel ambassadeurs heb je meegemaakt?
In Canberra heb ik er 4 meegemaakt. Toen ik hier aankwam was Willem André de ambassadeur en hij ging daarna met pensioen. Toen kregen we Annemieke Ruigrok en zij is daarna vertrokken naar Hongkong. Daarna kwam Erika Schouten. En onze huidige ambassadeur is natuurlijk Marion Derks.
Een heleboel vrouwen.
Ja, 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 3 op een rij uiteindelijk. Nou, vond ik heel erg leuk en ook inspirerend. Het is natuurlijk altijd fijn om role models om je heen te hebben.
Heb je nou een groot verschil ervaren tussen al die vrouwelijke ambassadeurs en de mannelijke?
Nou, ze waren allemaal even professioneel. Maar voor mij als vrouw vond ik het natuurlijk extra inspirerend om te werken voor een vrouw op zo'n hoge positie. En natuurlijk hebben we het af en toe ook wel eens gehad over de kneepjes van het vak waar je als vrouw tegenaan loopt. Ja, ook sommige dingen ervaart als vrouw op bepaalde rollen. Er zijn ambassadeurs, vrouwelijke ambassadeurs, die de ervaring hadden dat dan bij bepaalde gelegenheden automatisch werd aangenomen dat hun echtgenoot de ambassadeur was.
Ja, nog steeds. En wat zijn nou de hoogtepunten geweest in die 9,5 jaar met 1 mannelijke en 3 vrouwelijke ambassadeurs?
Nou, een van de hoogtepunten die ik graag vooraan zet is dat wij in 2013 al de 2 Solar-auto's naar Canberra hebben gehaald. Dat leek toen heel normaal. We hadden net de Solar Challenge gehad in oktober. En de opdracht was, zorg dat 2 van die auto's naar Canberra komen. En dan gaan we het hebben over renewable energy, solar enzovoort. Nou, dat is gelukt. Dat heb ik samen met de stagiair gedaan. Dat was een heel karwei. We kregen Team Delft. Die kwamen zelf met de vrachtwagen. Maar de container met de auto moest over het hek van de ambassade getakeld worden. Nou, dus dat soort logistieke dingen moesten we allemaal organiseren. Eindhoven kwam, ook met zijn eigen truck. Die konden dan net door de poort. Maar het was gewoon allemaal heel veel werk. En dan was overnachten weer een uitdaging. Uiteindelijk is het gelukt en het was een hele leuke dag. Maar dat is ook wel een van de gekste dingen die ik heb gedaan, denk ik, in die afgelopen jaren. Ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, god, joh, die teams, die zijn gewoon van Adelaide naar Canberra gereden. om die autootjes op ons ambassadeterrein te zetten. Ja, die teams op het bordes, ze hadden ook allebei gewonnen in hun eigen klasse. Hebben we gefeliciteerd, de ambassadeur had een toespraak. We hebben ze echt als helden ontvangen. En het was een mooie gekke dag.
Hey, en is er nou ook iets gebeurd in die afgelopen 9,5 jaar dat je dacht van nou, dat is echt wel een dieptepunt geweest?
Ik denk het dieptepunt, zoals ik dat heb ervaren, maar dat denk ik ook wat meer collega's zullen delen, dat was natuurlijk MH17. Dat was, zoals ik mij dat herinner, en ik krijg nog kippenvel, Joopie, als ik erover praat, dat waren twee zulke donkere weken voor ons op de post. En zoals je weet zaten er Nederlanders aan boord die op weg waren naar de AIDS-conferentie in Melbourne. Wij hebben in het kader van ons kleine mensenrechtenprogramma op de post, steunden wij toen een aantal activiteiten op die AIDS-conferentie. En onze tweede man destijds, die zou ook naar die conferentie gaan. Toen gebeurde MH17 en toen ben ik naar Melbourne gegaan in zijn plaats. En ja, dat brak je hart wat je daar zag. Er waren zoveel collega's aanwezig. Iedereen was een mineur en treurig. Dus ja, het was zeg maar mijn persoonlijke dieptepunt. Maar ook voor de post, de collega's die er toen waren, waren zware weken.
Ja. Je hebt natuurlijk ook best wel veel te maken met die Nederlanders hier in Australië, hè, uit de hoogte van je functie. Hoe is dat altijd bevallen?
Ja, dat klopt. Omdat ik verantwoordelijk was voor het gedeeld cultureel erfgoedprogramma, had ik natuurlijk ook veel te maken met onze Nederlandse migrantenverenigingen, de Nederlandse clubs. Ja, je weet wellicht nog wel dat we een paar jaar geleden Michael Gijsberts in Melbourne een koninklijk lintje hebben gegeven. Dat is een van de mooie momenten ook die mij is bijgebleven. Ik heb sowieso echt leuk contacten altijd gehad met Michael, maar ook met de andere mensen van die vereniging. En met heel veel Nederlandse verenigingen. Daar zitten bijzondere verhalen tussen. En die maakten natuurlijk weer onderdeel uit van ons gedeelde migrantenerfgoed. Dus ja, ik had een enorm netwerk daar. En daar kreeg ik een warm gevoel van.
Maar ja, je werkt niet voor de Nederlandse gemeenschap in Australië. Je werkt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus je bent natuurlijk ook heel goed getraind in het ontwijken van antwoorden. Of het sturen van antwoorden. Want ik weet me ook nog wel te herinneren dat Rutte vorig jaar langskwam. Die ging eerst naar Indonesië, toen naar Nieuw-Zeeland. En toen kwam die naar Australië. En toen hebben wij als SBS Dutch nog een interview aangevraagd. En dat werd echt aan alle kanten helemaal geweigerd. Maar het is toch gelukt. En daar had jij ook iets mee te maken. Of misschien juist helemaal niks.
Het klopt. Ik had daar helemaal niks mee te maken. Want het is jouw collega Frans helemaal op eigen houtje gelukt om Rutte te spreken te krijgen. We stonden daar in de tuin van Prime Minister Scott Morrison in Sydney. En ik zag Frans. En hij was al heel goed bezig tijdens de persconferentie. Kon een vraag stellen. Toen dacht ik al zo, petje af, dat jij ook die vraag erin krijgt. En het lukte hem warempel na afloop met Mark Rutte, met de premier, te praten. En weet je, dat is ook persvrijheid, Jopie. Daar had ik ook verder niks over te zeggen op dat moment. En hij heeft het overigens met de RVD afgestemd.
Ja, nee, we weten het. We weten precies hoe het allemaal liep. Wij vonden het een groot succes voor SBS Dutch.
En ik herinner me heel veel leuke en positieve reacties daarop.
Dat vond ik zelf wel een hoogtepunt. Vond jij dat ook een hoogtepunt, Rutte? Of ja. Ach, al die hoogwaardigheidsbekleders zien er allemaal hetzelfde uit, zoiets? Nee.
Nee, je slaat de spijker op zijn kop, Jopie. Ik vond het bezoek van premier Rutte afgelopen jaar was zeker ook een van de hoogtepunten. Vooral omdat ik er ook naartoe heb kunnen werken. In 2016 hadden wij het Dirk Hartogjaar en het Koninklijk bezoek. En daarvoor in 2014 hadden we naar aanleiding van MH17 Rutte al één keer. Dat was heel kort. Maar na het koninklijk bezoek was ik natuurlijk een door de wol geverfde media liaison. En toen hebben we afgelopen jaar, in 2019, hadden we minister Stef Blok op bezoek en premier Rutte. En toen mijn goede vriendin en collega Chantal en ik keken elkaar aan en we zeiden, ja, nu kunnen we het echt helemaal op ons duimpje. Het liep echt van een leien dakje. En het waren mooie en belangrijke bezoeken. En waar ik heel trots op was, was dat premier Rutte, dat was een programmaonderdeel waar ik de regie gedeeltelijk in handen kon nemen bij de State Library of New South Wales, dat hij op die prachtige mozaïke vloer van de kaart van Abel Tasman stond.
Ja, heel symbolisch.
Ja, het was een mooi symbool, denk ik, van onze gedeelde maritieme geschiedenis.
Goed, dus eigenlijk had je het allemaal helemaal onder de knie en toen ging je opeens wat anders doen.
Ja, ik ben dol op internationale culturele samenwerking. En ik denk ook dat de rol die ik had me op het lijf was geschreven. Maar aan de andere kant, ik ben jong en ik heb nog een behoorlijk aantal dienstjaren voor me voor ik ooit met pensioen kan. En het was niet verstandig geweest als ik te lang op de ambassade op dezelfde plek was blijven zitten. Dus ik kan beter nu nog een career move maken. En voor mij leek een logische stap om dan iets soort gelijke rol voor de Australische overheid te vervullen. Ik had het geluk dat er een vacature vrij kwam bij Arts ACT. Dat is het kunstfonds van de ACT in de stad Canberra. En daar heb ik begin dit jaar op gesolliciteerd. En door COVID was het proces wat vertraagd. En eerlijk gezegd dacht ik deze winter, nou dat wordt hem niet meer. En in één keer kwamen ze eind juli op de lijn, had ik in augustus mijn gesprek en eind augustus had ik de job. Nou, en toen moest ik aan de grote afronding beginnen bij de ambassade. Na 9 jaar, we hebben 4 jaar in dit nieuwe gebouw gewerkt. Ik moest wel even slikken toen ik de deur achter me dicht trok. Maar ik wist ook dat ik de mensen weer zou zien en dat maakt het dan niet zo makkelijker.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.